From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 184ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency.
President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters.
Broeders en zusters, wij heten u nu welkom in deze vijfde en laatste bijeenkomst van de 184ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en de vele belangstellenden die deze conferentie via radio, televisie, internet of satellietverbinding volgen. De muziek wordt deze bijeenkomst verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor, dat onder leiding staat van Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Bonnie Goodliffe en Linda Margetts aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Lo, the Mighty God Appearing. Daarna spreekt ouderling David F. Evans van de 70 het openingsgebed uit.
Thank you. Onze geliefde Vader in de hemel, nu dat we voor u komen aan het begin van deze laatste dienst van deze algemene conferentie. Vader, wij drukken onze diepe dank uit voor de zegeningen en voor de instructie om samen te komen en uw woorden te horen van uw heilige profeet en zijn raadgevers, het koren van de 12 apostelen en de vele anderen die zijn gevraagd om te spreken. Vader, wij verlangen naar dit hebben verlangd naar dit weekend en we zijn geestelijk gevoed en zijn zo dankbaar voor de kans om bij elkaar te zijn. Om onze geloof versterkt te hebben en de zegeningen en de kans te hebben om uw woorden te horen. Wij vragen dat gedurende deze dienst er vrede mag zijn, een geest, een uitstorting van uw geest en dat wij mogen begrijpen wat er gesproken wordt en dat wij voorwaarts mogen gaan in overeenkomst met uw wil. We vragen u om de sprekers te zegenen en in ieder van ons die toeluistert, dat wij de zegeningen van de geest met ons mogen hebben. Vader, we zijn dankbaar om president Monson als profeet te hebben en om hem te kunnen ondersteunen. We vragen u om hem te zegenen en de 12 ook in iedere omstandigheid van hun leven. Nu wijden we deze vergadering aan u en vragen uw zegeningen erop. En we zeggen dit nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear.
We kunnen nu luisteren naar de ouderlingen M. Russell Ballard en Richard G. Scott van het Quorum der 12 Apostelen. Na hen spreekt ouderling Carlos A. Godoy van de 70. Hij spreekt zijn boodschap in zijn moedertaal uit, het Portugees. Zijn toespraak zal op de beeldschermen in het conferentiecentrum in het Engels worden ondertiteld.
Recently, a friend of mine.
Onlangs maakte een vriend van me met zijn zoon een tocht op de Colorado rivier door de Cataract Canyon in het zuidoosten van Utah. Die canyon staat bekend om een stuk rivier van 23 kilometer met stroomversnellingen die bijzonder gevaarlijk kunnen zijn. Als voorbereiding op hun avontuur hadden ze de website van de nationale parken met belangrijke informatie over persoonlijke voorbereiding en veel voorkomende verborgen gevaren zorgvuldig doorgenomen. Aan het begin van de tocht nam een ervaren riviergids belangrijke veiligheidsinstructies met de groep door. Hij benadrukte drie regels die hun veiligheid in de stroomversnellingen zouden garanderen. Regel 1, blijf in de boot. Regel 2, draag altijd een reddingsvest. En regel 3, houd u altijd met beide handen vast. Vervolgens herhaalde hij met nog meer nadruk, vergeet vooral de eerste regel niet. Blijf in de boot. Dat avontuur doet me aan onze reis door het sterfelijke leven leiden, denken. De meesten onder ons maken periodes mee waarin we de stille waters van het leven waarderen. In andere periodes worden we met stroomversnellingen geconfronteerd die met die 23 kilometer rivier in het Cataract Canyon vergelijkbaar zijn. Moeilijkheden zoals lichamelijke of mentale gezondheidsproblemen, de dood van een dierbare en verbrijzelde dromen. Sommigen ervaren zelfs een geloofscrisis als ze met problemen, vragen en twijfels van het leven geconfronteerd worden. De Heer heeft in zijn goedheid voorzien in de vorm van een boot. Essentieel materiaal zoals reddingsvesten en ervaren riviergidsen die ons leiding en veiligheidsinstructies geven waarmee we de rivier van het leven op weg naar onze eindbestemming kunnen afvaren. Laten we even bij de eerste regel stilstaan. Blijf in de boot. President Brigham Young noemde de kerk van Jezus Christus, van de heiligen der laatste dagen, vaak het oude schip Zion. Hij heeft eens gezegd, wij zijn midden op de oceaan. Er komt een storm en ze stampt en rolt hard, zoals de zeelui zeggen. Ik blijf hier niet, zegt de een. Ik geloof niet dat dit het schip Zion is. Maar we zijn midden op de oceaan. Dat kan me niet schelen. Ik blijf hier niet. De jas gaat uit en hij springt overboord. Zal hij niet verdrinken? Jazeker. Zo gaat het ook met hen die deze kerk verlaten. De kerk is werkelijk. Het oude schip Zion. Laten we dus aan boord blijven. Een andere keer heeft president Young gezegd dat hij zich ook zorgen maakte over mensen die afdwaalden als ze gezegend werden. Als alles op rolletjes liep. Als het weer rustig is, het oude schip Zion op een zacht briesje verder vaart en het kalm is aan boord, willen sommige broeders de sloepen te water laten om te gaan zwemmen. Sommigen verdrinken, anderen worden met de stroming meegetrokken en nog anderen klimmen terug aan boord van het schip. Laten we op het oude schip blijven, dat ons veilig naar de haven brengt. U hoeft zich geen zorgen te maken. En tenslotte heeft president Young tegen de leden gezegd, we bevinden ons op het oude schip Zion. God staat aan het roer en blijft daar. Alles is wel, zing halleluja, want de Heer is hier. Hij geeft bevelen, leiding en aanwijzingen. Als de mensen onvoorwaardelijk op hun God vertrouwen en hun verbonden en hun God nimmer verzaken, zal Hij ons de juiste weg wijzen. Einde citaat. Hoe blijven we met onze hedendaagse beproevingen aan het boord van het oude schip Zion? Dat zal ik u vertellen. We moeten ons leven lang een voortdurende bekering doormaken door ons geloof in Jezus Christus en onze trouw aan zijn evangelie te versterken. Niet slechts één keer, maar regelmatig. Alma vroeg het volgende. En nu zie, ik zeg u, mijn broeders en zusters, indien gij een verandering van hart hebt ondergaan en indien gij gestemd waart het lied der verlossende liefde te zingen, zou ik willen vragen, kunt gij nu zo gestemd zijn? De ervaren riviergidsen zijn de hedendaagse apostelen profeten en geïnspireerde plaatselijke leiders van de priesterschap en hulporganisaties van de kerk. Zij helpen ons veilig naar onze eindbestemming. Onlangs zei ik in het volgende in een seminar voor nieuwe zendingspresidenten. Laat de zendelingen zich op de leiders van de kerk richten. Wij zullen u niet misleiden. En als uw zendelingen leert om hun oog op ons te richten, leer hun dan om nooit diegenen te volgen die denken dat ze de kerk beter kunnen besturen dan onze hemelse Vader en de Heer Jezus Christus doen. Door het priesterschapsleiders met de sleutels om te presideren. Ik heb in mijn bediening ontdekt dat de mensen die afdwalen en verward zijn, meestal diegenen zijn die vergeten dat als het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen met verenigde stem spreken, het de stem van de Heer is in die tijd. De Heer heeft ons gezegd, het zij door mijn eigen stem, het zij door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde. Met andere woorden, ze verlaten het oude schip Zion, ze dwalen af, ze worden afvallig, helaas ervaren ze vaak ook onverwachte, korte termijn en uiteindelijk lange termijn gevolgen. Niet alleen zij zelf, maar ook hun familieleden. Onze plaatselijke kerkleiders hebben net als ervaren riviergidsen uit ervaring geleerd. Ze zijn door apostelen, profeten en andere kerkfunctionarissen opgeleid en onderwezen. En zijn, nog belangrijker, door de Heer zelf onderwezen. Ik sprak in mei tijdens de uitzending van de CES Haardvuuravond de jongvolwassenen van de kerk toe. Ik zei: ik heb gehoord dat sommige mensen denken dat kerkleiders in een eigen wereldje leven. Wat ze vergeten is dat wij mannen en vrouwen met levenservaring zijn en dat we in veel verschillende plaatsen en met mensen van verschillende achtergronden hebben gewerkt. Voor onze huidige kerkroeping reizen we letterlijk over de hele wereld, waar we spreken met de politieke, godsdienstelijke, zakelijke en humanitaire leiders van de wereld. Hoewel we leiders in het Witte Huis in Washington D.C. en leiders van vele landen en godsdiensten hebben bezocht, hebben we ook met de nederigste gezinnen en mensen gesproken. Als je goed nadenkt over ons leven en onze bediening, dan ben je waarschijnlijk met me eens dat we de wereld zien en meemaken op manieren zoals weinigen dat doen. Dan besef je dat we minder in een eigen wereldje leven dan de meeste mensen. Uit de bubbel. De individuele en gezamenlijke wijsheid van de leiders van de kerk heeft ook een aspect dat gerust zou moeten stellen. We hebben alles meegemaakt, inclusief de uitwerking van verschillende openbare wetten en regelingen, teleurstellingen, drama's en sterfgevallen in onze families. We leven niet in een andere wereld dan jullie. Vergeet naast mijn interpretatie van de eerste regel ook de tweede en de derde regel niet. Draag altijd een reddingsvest en houd u met beide handen vast. De woorden van de Heer in de schriften en leringen van de apostelen en profeten geven ons raad en leiding die, indien we ze opvolgen, als geestelijke reddingsvesten zijn en ons leren hoe we ons met beide handen kunnen vasthouden. We moeten zoals de zoons van Mosia worden, die sterk waren in de kennis der waarheid. We kunnen mannen en vrouwen met een zuiver begrip worden. Dat kunnen we alleen bereiken door de schriften zorgvuldig te onderzoeken om het woord Gods te leren kennen. Als we de schriften en de woorden van oude en hedendaagse apostelen en profeten onderzoeken, moeten we ons concentreren op het bestuderen, naleven en liefhebben van de leer van Christus. We moeten een gewoonte van persoonlijke schriftstudie maken en ons zoals de zonen van Mosia aan veel gebed en vasten overgeven. Het lijkt erop dat deze zaken, die we moeilijk kunnen meten, erg belangrijk zijn. Blijf met deze eenvoudige zaken bezig en vermijd afleiding. Ik ken mensen die in moeilijke tijden of juist tijdens vrij rustige tijden niet in de boot bleven en zich niet met beide handen vasthielden. Het valt me op dat velen van hen de kernwaarheden van het evangelie uit het oog verloren waren. Dat waren de redenen waarom ze lid van de kerk geworden waren. De reden waarom ze volledig actief en toegewijd in het naleven van het evangelie en anderen door hun trouwe dienen tot zegen waren. Ze waren ook vergeten dat de kerk een plek van geestelijke voeding en groei voor hen was. Joseph Smith heeft de volgende kernwaarheden onderwezen. De fundamentele beginselen van onze godsdienst zijn het getuigenis van de apostelen en profeten aangaande Jezus Christus. Dat hij stierf, werd begraven, ten derde dagen verrees en ten hemel voer. Al het andere dat verband houdt met onze godsdienst is hier slechts een toevoeging aan. Als we ons op de Heer blijven concentreren, belooft Hij ons een zegening die ons verstand te boven gaat. Daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven, met volmaakt stralende hoop en liefde voor God en voor alle mensen. Welnu, indien gij voorwaarts streeft, u vergastend aan het woord van Christus, en tot het einde volhard, zie, zo zegt de Vader, gij zult het eeuwige leven hebben. Soms beginnen trouwe heiligen der laatste dagen en oprechte onderzoekers zich op aanhangsels in plaats van op de basisbeginselen te concentreren. Satan probeert ons zo van de eenvoudige en duidelijke boodschap van het herstelde evangelie af te leiden. Mensen die zo afgeleid worden, nemen vaak niet meer een deel aan het avondmaal, omdat ze volledig in minder belangrijke gebruiken of leerstellingen verdiept zijn. Anderen houden zich te veel met hun vragen en twijfels bezig. Natuurlijk hoeven vragen en twijfels niet in strijd met trouw discipelschap te zijn. Onlangs verklaarde de raad van het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen: wij begrijpen dat kerkleden van tijd tot tijd vragen hebben over de leer, de geschiedenis of de gebruiken van de kerk. Het staat een kerklid altijd vrij om zulke vragen te stellen en zo voor zichzelf meer duidelijkheid te krijgen. Vergeet niet dat Joseph Smith zelf vragen had die tot de herstelling leidden. Hij was een onderzoeker en vond, net als Abraham, antwoorden op de belangrijkste levensvragen. De belangrijke vragen gaan over de belangrijkste kwesties: het plan van onze hemelse Vader en de verzoening van de Heiland. Onze zoektocht hoort van ons een vriendelijker, zachtaardiger, liefdevoller, vergevenszinder, geduldiger en trouwer discipel te maken. We moeten bereid zijn om te doen wat Paulus onderwees: draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Elkaars lasten dragen betekent iedereen helpen, steunen en begrijpen onder wie de zieken, zwakken en de armen van geest of van lichaam, zoekenden en bezorgden, maar ook medeleden zoals kerkleiders die de Heer voor een periode geroepen heeft. Broeders en zusters, blijf in de boot. Draag uw reddingsvest en houd u vast met beide handen. Mijd afleiding. En als iemand onder u uit de boot is gevallen, zoeken we u, vinden we u, helpen we u en trekken we u weer veilig aan boord van het oude schip Zion. Waarop God de Vader en de Heer Jezus Christus aan het roer staan en ons leiden. Daar getuig ik van. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Toen Adam en Eva in de Hof van Eden waren, werd hun alles wat zij voor hun dagelijkse onderhoud nodig hadden, overvloedig gegeven. Ze hadden geen moeilijkheden, problemen of pijn. Omdat ze geen moeilijke tijden doormaakten, wisten ze niet dat ze gelukkig konden zijn. Ze hadden nooit beroering gevoeld, dus konden ze geen gemoedsrust voelen. Uiteindelijk overtraden Adam en Eva het verbod om van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. Daardoor verkeerden ze niet meer in een onschuldige toestand. Ze kregen met de beginselen van tegenstelling te maken. Ze werden ziek, wat hun gezondheid verzwakte. Ze waren bedroefd en blij. Doordat Adam en Eva van de verboden vrucht hadden genomen, kwam de kennis van goed en kwaad in de wereld. Door hun keus konden wij naar deze aarde komen om hier beproefd te worden. Wij zijn gezegend met keuzevrijheid, ons vermogen om beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor die beslissingen. Door de val kunnen we in ons leven als droefenis ondervinden. We kunnen gemoedsrust begrijpen omdat we beroering voelen. Onze hemelse Vader wist dat dit ons zou overkomen. Het maakt allemaal deel uit van zijn volmaakte plan van geluk. Hij maakte het mogelijk door het leven van zijn volmaakt gehoorzame Zoon, Jezus Christus, onze Heiland, die door zijn verzoening alle moeilijkheden overwon die wij in het sterfelijk leven kunnen ondervinden. We leven in zware tijden. Ik hoef niet alle bronnen van kwaad in de wereld op te noemen. Het is niet nodig om alle problemen en vormen van verdriet die we in het sterfelijk leven tegen kunnen komen op te noemen. Ieder van ons is zich pijnlijk bewust van zijn eigen worsteling met verleiding, pijn en verdriet. In de voorsterfelijke wereld leerden we dat ons doel hier is om beproefd te worden en te groeien. We wisten dat we met het kwaad van de tegenstander geconfronteerd zouden worden. Soms zijn we ons bewuster van de negatieve kanten van het sterfelijk leven dan de positieve. De profeet Lehi heeft gezegd: want er moest wel een tegenstelling in alle dingen zijn. Ondanks alle nare problemen die we in het leven hebben, moeten we de tijd nemen om actief ons geloof te oefenen. Met dergelijke oefeningen geven wij de positieve geloofskracht van de verzoening van Jezus Christus ruimte in ons leven. Onze Vader in de hemel heeft ons hulpmiddelen gegeven om tot Christus te komen en geloof te oefenen in diens verzoening. Wordt het gebruik van die hulpmiddelen een vaste gewoonte, dan worden ze de makkelijkste manier om gemoedsrust te vinden te midden van de problemen in dit sterfelijk leven. Ik heb besloten om vandaag 4 van die hulpmiddelen te bespreken. Bedenk tijdens mijn toespraak hoe u elk hulpmiddel gebruikt. Vraag de Heer vervolgens hoe u er beter gebruik van kunt maken. Het eerste hulpmiddel is gebed. Besluit om vaak met uw Vader in de hemel te praten. Trek dagelijks tijd uit om hem uw gedachten en gevoelens voor te leggen. Vertel hem alles wat u bezighoudt. Hij is niet alleen geïnteresseerd in de belangrijkste dingen, maar ook in de alledaagse facetten van uw leven. Vertel hem over al uw gevoelens en ervaringen. Omdat uw Vader in de hemel uw keuzevrijheid respecteert, zal hij u nooit dwingen om tot hem te bidden. Maar gebruikt u uw keuzevrijheid om hem te betrekken bij elk aspect van uw dagelijkse leven, dan vult uw hart zich met een opbeurende vrede. Die vrede zal een eeuwig licht werpen op uw moeilijkheden. Het zal ertoe bijdragen om deze problemen vanuit een eeuwig perspectief op te lossen. Ouders, zorg ervoor dat uw kinderen veilig blijven door hen elke ochtend en avond te wapenen met de kracht van het gezinsgebed. Kinderen worden dagelijks gebombardeerd met het kwaad van begeerte, hoogmoed en legio, andere vormen van zondig gedrag. Bescherm uw kinderen tegen negatieve wereldse invloeden door ze te sterken met de grote zegeningen die uit het gezinsgebed voortvloeien. u mag het gezinsgebed onder geen enkele voorwaarde overslaan. Het tweede hulpmiddel is het woord Gods in de schriften en de woorden van de levende profeten te bestuderen. Het is door gebed dat we tot God spreken. En hij reageert meestal door zijn geschreven woord. Wilt u te weten komen hoe de stem van God klinkt en aanvoelt, lees dan zijn woorden. Bestudeer de schriften en overpeins ze. Maak ze een integraal onderdeel van het dagelijks leven. Als u wilt dat uw kinderen de ingevingen van de geest herkennen, begrijpen en ernaar handelen, dan moet u de schriften met hen bestuderen. Geloof niet in Satans leugen dat u geen tijd hebt om de schriften te bestuderen. Besluit de tijd uit te trekken om ze te bestuderen. U dagelijks aan Gods woord vergasten is belangrijker dan slaap, school, werk, televisieprogramma's, computerspellen of sociale media. U moet misschien uw prioriteiten opnieuw op een rijtje zetten om ervoor te zorgen dat u tijd hebt om Gods woord te bestuderen. Als dat nodig is, doe het dan. We hebben veel profetische beloften gekregen aangaande de zegeningen van dagelijkse schriftstudie. Daar voeg ik deze belofte aan toe. Besteed u dagelijks, individueel en met uw gezin tijd aan het bestuderen van Gods woord, dan zal vrede de boventoon voeren in uw leven. Die vrede krijgen we niet van de buitenwereld. We krijgen die vrede thuis. In het gezin. En hij komt uit uw eigen hart. Het is een gave van de geest. U zult vrede uitstralen. En in de wereld om u heen anderen beïnvloeden. U levert dan een hele belangrijke bijdrage aan de algehele vrede in de wereld. Ik beweer niet dat u geen moeilijkheden meer zult ondervinden in dit leven. Bedenk dat Adam en Eva in de Hof van Eden geen moeilijkheden hadden, maar ook geen geluk, vreugde en vrede konden ervaren. Moeilijkheden maken een belangrijk deel uit van het sterfelijk leven. Door consequent dagelijks in de schriften te studeren, zult u vrede ondervinden te midden van de beroering om u heen en zult u de kracht krijgen om verleiding te weerstaan. U zult een sterk geloof ontwikkelen en Gods genade en weten dat door de verzoening van Jezus Christus alles op Gods tijd in orde zal komen. Denk in uw streven naar het versterken van uw gezin en het ontwikkelen van vrede aan dit derde hulpmiddel. De wekelijkse gezinsavond. Waak ervoor om uw gezinsavond niet even snel nog af te raffelen na een drukke dag. Besluit dat uw gezin de maandagavond samen thuis doorbrengt. De hele avond. Laat werk, sport, bezigheden buitenshuis, huiswerk of wat dan ook niet belangrijker worden dan de tijd die u thuis met uw gezin samen doorbrengt. De structuur van de avond is niet zo belangrijk als de tijd die u erin investeert. U zou zowel formeel als informeel in het evangelie moeten onderwijzen. Maak er voor het hele gezin een zinvolle gebeurtenis van. De gezinsavond is een waardevolle tijd waarin de gezinsleden in een veilige omgeving hun getuigenis kunnen geven, leren onderwijzen, plannen en organiseren, gezinsbanden aanhalen, gezinstradities vestigen, met elkaar praten En het allerbelangrijkste, plezier hebben samen. Tijdens de afgelopen algemene aprilconferentie deed zuster Linda S. Reeves deze duidelijke uitspraak. Ik kan niet anders dan getuigen van de zegeningen van dagelijkse schriftstudie, gebed en wekelijkse gezinsavond. Dat zijn de zaken die stress wegnemen, leiding in ons leven brengen en ons gezin beschermen. Zuster Reeves is een erg wijze vrouw. Ik dring er erg bij u op aan om zelf een getuigenis te krijgen van deze drie cruciale gewoonten. Het vierde hulpmiddel is naar de tempel gaan. We weten allemaal dat er geen vrediger plek op deze aarde is dan de tempel van God. Als u geen tempelaanbeveling hebt, zorg dan dat u ervoor in aanmerking komt. Als u een aanbeveling hebt, gebruik die dan vaak. Plan geregeld tempelbezoek in. Laat niets of niemand u ervan weerhouden om daarheen te gaan. Luister in de tempel naar de woorden bij de verordeningen. Overpeinzen. Bid erover. En probeer de betekenis ervan te begrijpen. De tempel is een van de beste plekken om de kracht van de verzoening van Jezus Christus te gaan begrijpen. Zoek hem daar. Bedenk dat u nog veel meer zegeningen ontvangt als u eigen familienamen meeneemt naar de tempel. Deze vier hulpmiddelen zijn de basisgewoonten die de kracht van de verzoening van Jezus Christus in uw leven zullen waarborgen. Onthoud dat onze heiland de vredevorst is. Vrede in dit sterfelijk leven komt door zijn zoenoffer. Als we consequent 's ochtends en 's avonds bidden, dagelijks onze schriften bestuderen, wekelijks gezinsavond houden en regelmatig naar de tempel gaan, geven we actief gehoor aan zijn uitnodiging om tot hem te komen. Hoe beter we die gewoonte ontwikkelen, hoe meer Satan ons kwaad wil doen, maar hoe minder hij daartoe in staat is. Door het gebruik van deze hulpmiddelen oefenen wij onze keuzevrijheid uit om de volle gaven van Christus' zoenoffer te aanvaarden. Ik stel niet dat alle moeilijkheden van het leven verdwijnen als u dit doet. We komen juist in dit sterfelijk leven om te groeien, door beproefd en op de proef gesteld te worden. Door moeilijkheden gaan we meer op onze Vader in de hemel lijken en stelt de verzoening van Jezus Christus ons in staat om die moeilijkheden te doorstaan. Ik getuig dat we, als we actief tot hem komen, elke verleiding, elk hartzeer en elk probleem kunnen doorstaan. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Que privilégio poder fazer parte deste momento histórico, onde os oradores
van deze historische gelegenheid. Nu algemene autoriteiten de keuze hebben om een toespraak in hun moedertaal te houden. De laatste keer dat ik hier een toespraak hield, maakte ik me zorgen over mijn accent in het Engels. Nu maak ik me zorgen over niet te snel in het Portugees spreken. Ik wil niet sneller spreken dan de ondertiteling. We hebben allemaal wel eens belangrijke beslissingen moeten nemen. Wat voor beroep zal ik kiezen? Zal ik op zending gaan? Is dit de juiste persoon om mee te trouwen? Dat zijn situaties in verschillende gebieden van ons leven waarbij een kleine verandering grote gevolgen kan hebben. Met de woorden van president Dieter F. Oefdorg: door de jaren heen waarin ik de Heer heb gediend, heb ik geleerd dat het verschil tussen geluk en ellende in personen, huwelijken en gezinnen vaak neerkomt op een kleine fout van maar een paar graden. Hoe kunnen we die kleine fouten mijden? Ik wil mijn boodschap met een persoonlijke ervaring illustreren. Aan het eind van de jaren 1980 bestond onze jonge gezin uit mijn vrouw, Monica, twee van onze vier kinderen en mij. We woonden in São Paulo in Brazilië. Ik had een goede baan, ik had mijn universitaire studie afgerond en ik was pas als bisschop van onze wijk ontheven. We hadden een goed leven en alles leek volgens plan te gaan. Maar op een dag kwam een oude vriend van mij op bezoek. Toen hij op het punt stond om weg te gaan, stelde hij me een vraag die mij onthutste. Hij zei: Carlos, alles lijkt zo goed te gaan voor jou. Je gezin, je loopbaan en je taken in de kerk. En toen kwam de vraag: als je zo blijft leven, gaan de beloofde zegeningen in je patriarchale zegen dan in vervulling? Ik had nog nooit op die manier over mijn patriarchale zegen nagedacht. Ik las de zegen zo nu en dan, maar ik had me nog nooit afgevraagd wat voor invloed mijn huidige leven op de beloofde zegeningen in de toekomst kon hebben. Na zijn bezoek richtte ik mijn aandacht op mijn patriarchale zegen. Ik vroeg me af: als we zo blijven leven, gaan de beloofde zegeningen dan in vervulling? Na enige overweging kreeg ik het gevoel dat we wat veranderingen moesten aanbrengen, vooral wat mijn opleiding en beroep betreft. Het was geen beslissing tussen goed en kwaad, maar tussen goed en beter, zoals Oudeling Oaks ons heeft geleerd toen hij zei: als we alternatieven overwegen, moeten we bedenken dat het niet altijd genoeg is, dat iets goed is. Andere keuzes zijn beter en weer andere zijn het beste. Einde citaat. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we de beste beslissing nemen? Ik noem enkele beginselen die ik heb geleerd. Beginsel 1. We moeten onze opties overwegen met het einddoel voor ogen. Het kan enigszins riskant zijn om de gevolgen van belangrijke beslissingen die ons en onze dierbaren raken niet in een breder perspectief te plaatsen. Maar als we de mogelijke gevolgen van die beslissing in de toekomst projecteren, zien we duidelijker welk pad we in het heden moeten nemen. Als we begrijpen wie we zijn, waarom we hier zijn en wat de Heer van ons in dit leven verwacht, biedt ons dat een breder perspectief. We vinden in de schriften voorbeelden waarin een breder perspectief duidelijk maakte welk pad moest worden gekozen. Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht met de Heer. Hij kreeg kennis van het heilsplan en ging toen zijn rol als profeet van de vergadering van Israël beter begrijpen. En God sprak tot Mozes zeggende: zie, ik ben de Heere God, de Almachtige, en ik zal u het maaksel van mijn handen tonen. En ik heb een werk voor u, Mozes, mijn zoon. Met deze kennis was Mozes in staat om vele jaren van beproeving in de woestijn te doorstaan en Israël naar huis te leiden. Lehi, de grote profeet uit het boek van Mormon, had een droom. Door dat visioen kwam hij te weten dat hij de opdracht had om zijn gezin naar het beloofde land te leiden. En het geschiedde dat de Heer mijn vader gebood, ja, in een droom, zijn gezin mee te nemen en de wildernis in te trekken. En hij liet zijn huis en zijn erfland en zijn goud en zijn zilver en zijn waardevolle dingen achter. Lehi bleef trouw aan zijn visioen, hoewel de reis zwaar was en hij zijn geriefelijke leven in Jeruzalem ervoor moest opgeven. De profeet Joseph Smith is ook een groot voorbeeld. Door veel openbaringen, te beginnen met het eerste visioen, was hij in staat om zijn opdracht te vervullen om alle dingen te herstellen. Hoe zit dat bij ons? Wat verwacht de Heer van ieder van ons? We hoeven geen engel te zien om duidelijkheid te krijgen. We hebben de schriften, de tempel, hedendaagse profeten, onze patriarchale zegen, geïnspireerde leiders en, bovenal, recht op persoonlijke openbaring als leidraad bij onze beslissingen. Beginsel 2. We moeten voorbereid zijn op de problemen die op ons pad komen. De beste paden zijn zelden de gemakkelijkste. Vaak geldt het tegenovergestelde. We kunnen de zojuist genoemde profeten als voorbeeld nemen. Hoewel hun beslissingen juist waren, hadden Mozes, Lehi en Joseph Smith geen gemakkelijk leven. Bent u bereid de prijs van uw beslissingen te betalen? Zijn we bereid onze comfortzone te verlaten om iets beters te bereiken? Ik wil even op mijn patriarchale zegen terugkomen. Ik kwam toen tot de conclusie dat ik verder moest studeren en een studiebeurs bij een Amerikaanse universiteit moest aanvragen. Als die beurs zou worden toegewezen, zou ik mijn baan moeten opzeggen, alles moeten verkopen en 2 jaar als student in de Verenigde Staten moeten wonen. Toetsen zoals de TOEFL-test en de GMAT-test waren de eerste hindernissen die ik moest nemen. Ik moest me 3 jaar lang voorbereiden. Ik kreeg vaak nee te horen en soms misschien. Maar toen werd ik op een universiteit toegelaten. Ik kan me nog goed het telefoontje herinneren dat ik aan het einde van het 3e jaar kreeg van die persoon die verantwoordelijk was voor de studiebeurzen. Hij zei: Carlos, ik heb goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat je dit jaar bij de laatste 3 zit. Echter, er was slechts 1 plek te vergeven. Het slechte nieuws is dat 1 van de andere kandidaten de zoon van een vooraanstaand iemand is. En de andere persoon eigenlijk ook. En dan hebben we jou. Ik antwoordde snel. En ik? Ik ben een zoon van God. Gelukkig waren de ouders geen beslissende factor en ik werd dat jaar in 1992 toegelaten. Wij zijn kinderen van de Almachtige God. Hij is onze Vader. Hij heeft ons lief. En Hij heeft een plan voor ons. We zijn hier niet op aarde om onze tijd te verdoen, oud te worden en te sterven. God wil dat wij groeien en het beste uit onszelf halen. President Thomas S. Monson heeft gezegd: een ieder van u, gehuwd of ongehuwd, jong of oud, heeft de mogelijkheid om te leren en te groeien. Vergroot uw kennis, zowel intellectueel als geestelijk, totdat u uw volledige potentieel hebt bereikt. Beginsel 3. We moeten dit perspectief bespreken met de mensen die ons dierbaar zijn. Lehi deed veel om Laman en Lemuel te laten inzien hoe belangrijk de verandering was die zij doormaakten. Omdat zij het verzoen van hun vader niet goed begrepen, begonnen ze tijdens de reis te morren. Daarentegen wendde Nefi zich tot de Heer om te zien wat zijn vader had gezien. En het geschiedde nadat ik, Nefi, alle woorden van mijn vader had gehoord betreffende de dingen die hij in een visioen had gezien, dat ik eveneens verlangde die dingen te zien en te horen en te weten door de macht van de Heilige Geest. Door dit visioen kon Nefi niet alleen de zware reis aan, maar ook de familie leiden wanneer dat nodig was. De kans is groot dat als we voor een bepaald pad kiezen, dat zij een invloed zal hebben op de mensen die ons dierbaar zijn. En sommigen zullen met ons zelfs de gevolgen van deze keuze dragen. In het gunstigste geval zien ze wat wij zien en krijgen ze dezelfde overtuiging. Dat is niet altijd mogelijk, maar als dat gebeurt, maakt dat de reis zoveel makkelijker. In de persoonlijke ervaring die ik als voorbeeld heb gebruikt, had ik ongetwijfeld de steun van mijn vrouw nodig. De kinderen waren nog jong en hadden nog geen invloed, maar de steun van mijn vrouw was cruciaal. Ik herinner me nog heel goed dat Monica en ik eerst zorgvuldig de nieuwe plannen doornamen voordat zij zich er comfortabel bij voelde en ervoor wilde gaan. Door dit gezamenlijke perspectief steunde ze de verandering niet alleen, maar werd ze een essentieel onderdeel van het succes ervan. Ik weet dat de Heer een plan voor ons heeft. Hij kent ons. Hij weet wat het beste voor ons is. Als alles goed gaat, wil dat niet zeggen dat we zo nu en dan niet moeten overwegen of er wellicht iets beters is. Als we zo blijven leven, gaan de beloofde zegeningen dan in vervulling? God leeft. Hij is onze Vader. de heiland Jezus Christus leeft. Ik weet dat wij door zijn zoenoffer de kracht kunnen vinden om onze dagelijkse problemen te overwinnen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation.
Het koor en de aanwezigen zingen nu staande. Tel uw zegeningen. Lofzang 163. Na de samenzang zullen de ouderlingen Ellen F. Packer en Hugo E. Martinez van de 70 tot ons spreken. Ouderling Martinez zal zijn toespraak in het Spaans houden. Na hen zingt het koor I am a child of God. Na de koorzang kunnen we luisteren naar ouderling Larry S. Catcher van de 70. Daarna spreekt ouderling David E. Bednar van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dit is de 184ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
As a young 12-year-old scout,
als 12-jarige scout kreeg ik de lang verwachte aanvulling op mijn scoutuitrusting. Een handbijl met een dikke leren hoes eromheen. Tijdens onze volgende wandeltocht met overnachting kwamen we in het donker bij ons kamp aan, nat en koud van de sneeuw. Ik kon alleen maar aan een warm kampvuur denken. Ik begon meteen met mijn nieuwe bijl in een omgevallen boom te hakken. Ik raakte van wijs, want mijn nieuwe bijl leek niet zo goed te hakken. Gefrustreerd begon ik nog harder te hakken. Ik keerde echter teleurgesteld in het kamp terug met maar een paar stukken hout. Bij het licht van iemand anders zijn kampvuur zag ik wat het probleem was. Ik had de hoes niet van mijn bijl gehaald. Maar ik kan u wel vertellen dat er van die dikke leren hoes niet veel meer over was. Omdat ik me zo op het hakken had geconcentreerd, was ik afgeleid van andere belangrijke dingen. In ons streven naar verhoging moeten we aan alle vereisten werken en ons niet alleen concentreren op één of twee vereisten of andere irrelevante zaken. Als we het Koninkrijk Gods zoeken, leidt dat tot vreugde en geluk. Zo nodig moeten we bereid zijn om te veranderen. Geregeld kleine correcties aanbrengen is minder pijnlijk en verstorend dan grote wijzigingen. Onlangs zijn mijn vrouw en ik naar het buitenland gereisd. We hadden ons paspoort en andere documenten geregeld. We hadden alle inentingen, medische onderzoeken en visums en stempels ontvangen. Toen we daar aankwamen werden onze documenten gecontroleerd en toen bleek dat we aan alle vereisten voldeden, werden we toegelaten. In aanmerking komen voor verhoging kunnen we vergelijken met naar een ander land gaan. We moeten een eigen geestelijke paspoort hebben. Wij stellen niet vast wat die vereisten zijn, maar moeten wel aan alle voldoen. Het heilsplan omvat alle leerstellingen, wetten, geboden en verordeningen die iedereen nodig heeft om de verhoging in te kunnen gaan. Dan kan, door de verzoening van Jezus Christus, de gehele mensheid worden gered. De kerk kan ons wel helpen, maar kan het niet voor ons doen. In aanmerking komen voor de verhoging is onze levenslange opdracht. Christus heeft zijn kerk opgericht om ons te helpen. Hij heeft 15 mannen geroepen die wij als profeten, zieners en openbaarders steunen en die de kerk leiden en de mensen onderwijzen. Het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen hebben dezelfde macht en dezelfde gezag waarbij de senior apostel tot president van de kerk is aangesteld. De 70ers zijn geroepen om te assisteren. De leiders hebben de vereisten voor de verhoging niet vastgesteld. Dat heeft God gedaan. Deze leiders zijn geroepen om te onderwijzen, uit te leggen, te vermanen en zelfs te waarschuwen, zodat wij op het juiste pad blijven. In het handboek Kerkbestuur staat, bij de vervulling van het doel om personen en gezinnen op de verhoging voor te bereiden, richt de kerk zich op door God voorgeschreven taken. Die taken bestaan uit hulp aan de leden om het evangelie van Jezus Christus na te leven, de vergadering van Israël door het middel van zendingswerk, de zorg voor de armen en behoeftigen en de verlossing van de doden door de bouw van tempels en het verrichten van plaatsvervangende verordeningen. Deze vier gebieden en alle andere wetten, geboden en verordeningen zijn vereist, niet facultatief. Dankzij de verzoening van Jezus Christus en door deze dingen te doen, krijgen we de vereiste stempels in ons geestelijke paspoort. In deze conferentie ontvangen we instructie over veranderingen waarmee we ons beter kunnen voorbereiden. Het gezin is de kern van het heilsplan. Wellicht dat het daarom het grote plan van geluk wordt genoemd. President Boyd K. Packer heeft gezegd, de uiteindelijke bedoeling van alles wat de kerk doet, is dat een man en zijn vrouw en hun kinderen gelukkig kunnen zijn, thuis. Spencer W. Kimball heeft gezegd, ons succes als individu en als kerk zal grotendeels afhangen van hoeveel aandacht wij schenken aan het thuisleven van het evangelie. Familiehistorisch en tempelwerk maken deel uit van het thuisnaleven van het evangelie. Het moet meer een gezinsactiviteit zijn dan een kerkactiviteit. Het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen hebben opnieuw nadruk gelegd op familiegeschiedenis en tempelwerk. Als u daar gehoor aan geeft, zult u persoonlijk en als gezin vreugde en geluk ontvangen. In de leer en verbonden staat, de grote dag des Heren is nabij. Laten wij daarom als kerk en als volk en als heiligen der laatste dagen de Heer in gerechtigheid een offerande brengen. En laten wij in zijn heilige tempel een boek aanbieden met de geslachtslijsten van onze doden dat alleszins aannemelijk zal zijn. Dit boek zal worden samengesteld aan de hand van de documenten met namen en verordeningen in de database Family Tree van de kerk. Ik controleer gegevens in deze database en voeg eraan toe omdat ik wil dat de namen van al mijn dierbaren erin staan. Wilt u dat niet? In afdeling 128 van de Leer en Verbonden staat, want zonder onze voorouders kunnen wij niet tot volmaking komen. evenmin kunnen zij zonder ons tot volmaking komen. Familiegeschiedenis is meer dan genealogie, regels, namen, datums en plaatsen. Familiegeschiedenis is meer dan iets uit het verleden. Wanneer wij onze eigen geschiedenis schrijven, is familiegeschiedenis ook iets van het heden. En wanneer wij door onze nakomelingen de toekomst vormgeven, is familiegeschiedenis ook iets van de toekomst. Als een jonge moeder bijvoorbeeld aan haar kinderen verhalen over de familie vertelt en foto's laat zien, doet ze familiehistorisch werk. Net als het deelnemen aan het avondmaal en naar de kerk gaan, de schriften bestuderen en bidden, zouden familiegeschiedenis en tempelwerk ook geregeld deel uit moeten uitmaken van onze godsdienstbeleving. Het is inspirerend hoe onze jongeren en anderen gehoor hebben gegeven aan de profetische uitnodigingen. Daaruit blijkt dat dit werk door alle leden van verschillende leeftijden kan en zal worden gedaan. Ouderling Quinton L. Cook heeft uitgelegd: we beschikken nu over de leer, de tempels en de technologie. Het werk is nu veel gemakkelijker en het wordt nu alleen nog maar beperkt door het aantal leden dat er een prioriteit van maakt. Het werk kost nog steeds tijd en vergt offers, maar iedereen kan het doen. En vergeleken met enkele jaren geleden is het nu vrij gemakkelijk. Om de leden te helpen heeft de kerk gegevens verzameld en biedt zij hulpmiddelen zodat het werk thuis in het kerkgebouw en in de tempel kan gedaan worden. De meeste obstakels zijn verwijderd. Wat voor indruk u er ook van had, het is nu anders. Maar er is één obstakel dat de kerk niet kan verwijderen. De terughoudendheid van de mensen om dit werk te doen. Er is maar een beslissing en wat inspanning nodig. Het kost niet veel tijd. Als u consequent een klein beetje werk verzet, zult u de vreugde van dit werk ook ervaren. Neem de beslissing om de eerste stap te zetten, om te leren en anderen om hulp te vragen. Ze willen u graag helpen. De namen die u vindt en naar de tempel stuurt zullen worden opgenomen in het boek. Ondanks het feit dat er steeds meer leden deelnemen, zien we dat er relatief weinig leden van de kerk geregeld gegevens van hun voorouders opzoeken en er tempelwerk voor verrichten. We zullen onze prioriteiten moeten bijstellen. Bied geen weerstand tegen veranderingen. Aanvaard het. Veranderingen maken deel uit van het grote plan van geluk. Dit werk moet gedaan worden, niet voor het welzijn van de kerk, maar voor het welzijn van onze voorouders en onszelf. Wij en onze overleden voorouders hebben de stempels in ons geestelijke paspoort nodig. De eenwording en versmelting van bedelingen kan uitsluitend door de verzegelverordeningen in de tempel tot stand gebracht worden. De stappen zijn eenvoudig. Zoek een naam op en neem die mee naar de tempel. En in de loop der tijd kunt u ook anderen daarbij helpen. Op enkele uitzonderingen na kan iedereen dit doen. Er zijn tastbare zegeningen die bij dit werk horen. Veel ouders en leiders maken zich zorgen over de omstandigheden in de wereld en de invloed daarvan op gezinnen en jongeren. Ouderling David A. Bednar heeft beloofd: ik nodig de jonge mensen van de kerk uit om de geest van Elia te bestuderen en te ervaren. Ik beloof dat je beschermd zult worden tegen de toenemende invloed van de tegenstander. Als je met je hart betrokken raakt bij dit heilige werk, zul je in je jeugd en in je hele leven bescherming genieten. Broeders en zusters, het is tijd om de hoes van onze bijl af te halen en aan het werk te gaan. We mogen onze verhoging en die van ons gezin niet opofferen voor minder belangrijke zaken. Dit is het werk van God dat gedaan dient te worden door zowel lid als niet-lid, jong en oud, man en vrouw. Ik eindig met het citeren van de eerste strofe van de lofzang: verrijs gij mannen gods, maar ik vervang één woord. Verrijs gij heiligen gods, ooit met minder toebedeeld. Geef hart en ziel, geest en kracht in dienst van onze Heer. Jezus Christus is onze Heer, in de naam van Jezus Christus. Amen.
In de kerk van Jezus Christus, van de heilige der laatste dagen, krijgen we de kans en de zegen om te dienen. Zolang als ik lid ben, heb ik op vele manieren gediend. Broeder Udine Falabella, vader van ouderling Enrique R. Falabella, zei altijd: wie ergens dient, is ergens goed voor. Wie nergens dient, is nergens goed voor. Dat zijn de woorden die we in ons hart en ons verstand moeten onthouden. Op zoek naar leiding om te dienen, vond ik troost in de gedachte dat de Heiland zich op het individu en het gezin concentreert. Uit zijn liefde en tedere aandacht voor ieder mens heb ik geleerd dat hij de grote waarde van alle zielen van de kinderen van onze Hemelse Vader kent. En dat het uitermate belangrijk is dat wij ervoor zorgen dat iedereen de nodige hulp krijgt en door het evangelie van Jezus Christus versterkt wordt. In de schriften staat: bedenkt dat de waarde van zielen groot is in de ogen van God. En al waren het zo dat u al uw dagen arbeidde en slechts één ziel tot mij bracht, hoe groot zal dan uw vreugde met hem zijn in het koninkrijk van mijn Vader? De waarde van elke ziel is groot in de ogen van God. Wij zijn kinderen van hem en we hebben de mogelijkheid om te worden zoals hij is. De liefde van Jezus Christus moet onze leidraad zijn als we willen weten wat de behoeften zijn van de mensen die we kunnen helpen. De leringen van onze Heer Jezus Christus tonen ons de weg. En op die manier begint persoonlijke hulpverlening. Weten wat de behoeften zijn en die dan lenigen. Zuster Linda K. Burton, algemeen ZTV-presidente, heeft gezegd: eerst kijken, dan dienen. President Thomas S. Monson is een geweldig voorbeeld van dit beginsel. In januari 2005 presenteerde hij een bijeenkomst voor priesterschapsleiders in Puerto Rico. Daar liet hij zien hoe de Heiland en zijn dienstknechten persoonlijke hulp bieden. Aan het eind van die geweldige bijeenkomst begroette president Monson alle aanwezige priesterschapsdragers. Plotseling zag hij dat iemand verderop helemaal alleen stond toe te kijken. President Monson liep bij de groep vandaan naar die broeder toe en sprak hem aan. Aangedaan vertelde José R. Zayas hem dat het een wonder was dat hij naar hem toe kwam. Het was een antwoord op de gebeden die hij en zijn vrouw Yolanda voor de bijeenkomst hadden uitgesproken. Hij zei tegen president Monson dat zijn dochter ernstig ziek was en dat zijn vrouw hem had gevraagd om president Monson een brief van haar te overhandigen. Broeder Zayas had tegen zijn vrouw gezegd dat het onmogelijk zou zijn, omdat president Monson het te druk had. President Monson luisterde naar het verhaal en vroeg om de brief, die hij rustig doorlas. Toen deed hij de brief in zijn binnenzak en zei tegen broeder Zayas dat hij aan hun verzoek gehoor zou geven. Op die manier werd dat gezin door een dienstknecht van de Heer Jezus Christus gezegend. Ik geloof dat de woorden van de Heiland in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan ook op ons van toepassing zijn. Ga heen en doet u evenzo. Op 21 september 1998 trof de orkaan George Puerto Rico, met enorme schade als gevolg. Mijn vrouw, onze 5 kinderen en ik hebben die storm met de orkaanwinden overleefd door thuis te blijven. Maar we zaten 2 weken zonder water en elektriciteit. Toen onze watervoorraad op was, was het moeilijk om water te krijgen. Ik zal nooit de broeders vergeten die ons hielpen en ons van water voorzagen.
Ook zal ik nooit vergeten hoe liefdevol de zusters ons hielpen. Germán Colón kwam naar ons huis met een grote plastic watertank in zijn pick-up. Hij vertelde ons dat hij dat deed omdat ik weet dat u kleine kinderen hebt die water nodig hebben. Enkele dagen later laden de broeders Noel Muñoz en Herminio Gomez 3 grote watertanks op een dieplader. Ze kwamen onverwachts naar ons huis toe en vulden alle beschikbare waterflessen met drinkwater. En ze lieten ook onze buren hun flessen vullen. Onze gebeden werden door hun persoonlijke bediening verhoord. De 3 broeders straalden de liefde van Jezus Christus uit. En door hun hulp, met andere woorden, hun persoonlijke bediening, werden we met veel meer dan alleen drinkwater gezegend. Voor alle zoons of dochters van God is het belangrijk dat zij weten dat er mensen zijn die om hen geven en over hen waken. Ik getuig tot u dat onze Hemelse Vader en onze Heer Jezus Christus ons persoonlijk kennen. Daarom geven ze ons wat we nodig hebben, zodat we de kans krijgen om ons goddelijk potentieel te bereiken. Ze plaatsen mensen op ons pad die ons zullen helpen. En als wij een werktuig in hun handen worden, kunnen we anderen helpen en dienen. Mensen die zij door openbaring aan ons bekend maken. Op die manier kan de Heer Jezus Christus alle kinderen van onze Hemelse Vader bereiken. De goede herder zal al zijn schapen vergaderen. Dat doet hij 1 voor 1, wanneer zij hun keuzevrijheid goed gebruiken. Nadat ze de stem van zijn dienstknechten hebben gehoord en door hen zijn geholpen, dan zullen ze zijn stem herkennen en zullen ze hem volgen. Die persoonlijke bediening maakt een wezenlijk deel uit van onze doopverbonden. Bovendien, als we een goed voorbeeld van een discipel van Jezus Christus zijn, is dat de beste introductie voor hen met wie we over het evangelie willen praten. Als we onze mond open doen en over het herstelde evangelie van Jezus Christus vertellen, worden we zijn onderherder, met de opdracht om de schapen van zijn weide en de lammeren van zijn kudde te voeden. Dan worden we de zwakken en eenvoudigen, vissers van mensen. Ons dienstbetoon en onze persoonlijke bediening zijn niet beperkt tot ons aardse leven. We kunnen ook werk voor de doden verrichten. Voor hen die in de geestenwereld leven en tijdens het aardse leven niet de kans hebben gehad om de verlossende verordeningen van het evangelie van Jezus Christus te ontvangen. We kunnen ook een dagboek bijhouden en onze familiegeschiedenis schrijven om het hart van de levende tot de levende te wenden en het hart van de levende tot hun voorouders. Het gaat erom dat we onze familieleden generatie op generatie voor eeuwig aan elkaar verbinden. Als we dat doen, worden we verlossers op de berg Sion. We krijgen de bijzondere kans om een werktuig in zijn handen te zijn. Dat kunnen we in ons huwelijk zijn, in ons gezin, met onze vrienden en met onze medemensen. Dat is onze persoonlijke bediening als ware discipelen van Jezus Christus. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is, vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hen antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze minste broeders van mij hebt gedaan, hebt u dat voor mij gedaan. Dat wij dat zullen doen is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
Broeders en zusters, de beslissingen die we in dit leven nemen, hebben veel invloed op ons eeuwige leven. Er zijn zichtbare en onzichtbare krachten die onze beslissingen beïnvloeden. Dat werd mij 5 jaar geleden heel duidelijk gemaakt op een manier die me bijna het leven kostte. We waren met familieleden en vrienden op reis in het zuiden van Oman. We besloten om op het strand langs de kust van de Indische Oceaan uit te rusten. En vlak nadat we daar waren aangekomen, had onze 16-jarige dochter Nelly gevraagd of ze naar een zandbank toe mocht zwemmen. Toen ik naar de ruwe zee keek, zei ik tegen haar dat ik eerst zou gaan voor het geval er gevaarlijke stromingen waren. Toen ik even had gezwommen, riep ik naar mijn vrouw om te vragen of ik al bijna bij die zandbank was. Ze antwoordde, je bent er al ver voorbij. Zonder dat ik het wist, was ik in een getijstroom terechtgekomen en werd ik verder de zee ingetrokken. Ik wist niet wat ik moest doen. Het enige dat ik kon bedenken was terug naar de kust zwemmen. Maar dat had ik juist niet moeten doen. Ik voelde me hulpeloos. Krachten waar ik geen invloed op had, trokken mij verder de zee in. Wat nog erger was, was dat mijn vrouw, die mij vertrouwde, me had gevolgd. Broeders en zusters, ik dacht dat de kans groot was dat ik dit niet zou overleven. En dat ik, door mijn beslissing, ook de dood van mijn vrouw zou veroorzaken. Na veel inspanning en volgens mij goddelijke tussenkomst, voelden we plotseling de grond onder onze voeten. Het lukte ons om veilig naar onze vrienden en dochter terug te lopen. Er zijn ook veel stromingen in dit aardse leven. Sommige zijn veilig en andere niet. President Spencer W. Kimball heeft gezegd dat er sterke krachten in ons leven zijn, net zoals de onzichtbare stromingen in de oceaan. Die krachten zijn heel echt. We mogen ze nooit negeren. Ik wil u iets over een andere stroming vertellen, een goddelijke stroming, die een grote zegen in mijn leven is geworden. Ik ben een bekeerling tot de kerk. Voordat ik lid werd van de kerk, was skiën mijn grote ambitie. Daarom verhuisde ik na het voorgezet onderwijs naar Europa. Op een ogenschijnlijk ideaal leven van enkele maanden kreeg ik het gevoel dat ik moest vertrekken. Ik begreep toen niet waar dat gevoel vandaan kwam, maar ik gaf er toch gehoor aan. Ik kwam in Provo, Utah, met enkele goede vrienden die net als ik bij een andere godsdienst waren aangesloten. In Provo kwam ik in contact met mensen die een heel ander leven leiden. Ik voelde me aangetrokken, hoewel ik niet wist waarom. Aanvankelijk verzette ik me tegen die gevoelens, maar ik vond al snel de vrede en rust die ik nog nooit had gevoeld. Ik begon een andere stroming te omarmen, waardoor ik kennis kreeg van een liefdevolle hemelse vader en zijn zoon, Jezus Christus. In 1972 liet ik me met mijn vrienden dopen. Deze nieuwe stroming die ik volgde, het evangelie van Jezus Christus, gaf richting en inhoud aan mijn leven. Maar het ging niet van een leien dakje. Alles was nieuw voor me. Ik voelde me soms verloren en verward. Zowel familieleden als vrienden kwamen met vragen en maakten het mij lastig. Ik moest een beslissing nemen. Sommige van hun vragen riepen twijfel en onzekerheid bij me op. Het was een belangrijke beslissing. Wie kon mij erbij helpen? Velen probeerden me te overtuigen dat ik een grote fout had gemaakt. Getijstromen die vast besloten waren om mij weg te sleuren van de vredige stroming die zo'n heerlijke bron van geluk was geworden. Ik ging heel duidelijk het beginsel begrijpen dat er een tegenstelling in alle dingen is en dat ik zelf beslissingen moet nemen en mijn keuzevrijheid niet aan anderen kon overlaten. Ik vroeg mezelf af, waarom zou ik mezelf afkeren van dat wat me zoveel rust had gebracht? De Heer had tegen Oliver Cowdery gezegd, heb ik u daarover geen vrede in uw gemoed geschonken? Ik had een vergelijkbare ervaring. Daarom richtte ik me met nog meer toewijding tot een liefdevolle hemelse vader, tot de schriften en tot betrouwbare vrienden. Maar er waren nog steeds vragen die ik niet kon beantwoorden. Hoe kon ik de onzekerheid wegnemen die ze veroorzaakten? In plaats van ze de vrede en het geluk te laten verstoren die ik had ontvangen, koos ik ervoor om ze even aan de kant te zetten. Vol vertrouwen dat de Heer ze ooit zou beantwoorden. Ik vond troost in deze woorden aan de profeet Joseph Smith. Ziet, gij zijt kinderkens en gij kunt niet alle dingen verdragen. Gij moet toenemen in genade en in de kennis van waarheid. Ik koos ervoor om mijn kennis van de waarheid niet te verzaken door een onbekende en twijfelachtige stroming te volgen, een mogelijke getijstroom. Ik heb geleerd wat Eldon Tanner heeft gezegd. Het is veel verstandiger en beter voor de mens om de eenvoudige waarheden van het evangelie te aanvaarden en door geloof die dingen te aanvaarden die hij niet kan begrijpen. Houdt dat in dat er geen ruimte voor oprechte vragen is? Vraag dat maar aan de jongen die zijn toevlucht in het heilige bos zocht, met de vraag bij welke kerk hij zich moest aansluiten. Neem de leren verbonden in uw handen en weet dat veel van wat er in dat geïnspireerde verslag is geopenbaard het resultaat is van een nederige zoektocht naar de waarheid. Joseph leerde, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en ze zal hem gegeven worden. Als we oprechte vragen stellen en naar goddelijke antwoorden op zoek gaan, leren we regel op regel, voorschrift op voorschrift en nemen we in kennis en wijsheid toe. De vraag is niet, is er wel ruimte voor eerlijke en oprechte vragen? De vraag is, waar vind ik de waarheid als ik vragen heb? Zal ik verstandig genoeg zijn om me vast te houden aan de waarheid, ook als ik enkele vragen heb? Ik getuig dat er een goddelijke bron is. Iemand die alles weet, het begin en het einde. Alle dingen zijn aanwezig bij hem. De schriften getuigen, God wandelt niet op kromme paden. Nog wijkt hij af van hetgeen hij heeft gezegd. Gedurende ons aardse leven mogen we nooit denken dat onze keuzen alleen ons beïnvloeden. Onlangs werd ik thuis door een jongeman bezocht. Hij had een goede geest bij zich, maar ik merkte dat hij niet volledig actief in de kerk was. Hij vertelde me dat hij thuis met het evangelie was opgevoed, totdat zijn vader zijn moeder ontrouw was en daar een echtscheiding uit voortvloedde. Alle kinderen plaatsten vraagtekens bij de kerk en vielen af. Met pijn in mijn hart sprak ik met deze jonge vader die door de keuzes van zijn vader zijn eigen waardevolle kinderen zonder de zegeningen van het evangelie van Christus opvoedde. Een andere man die ik ken, die ooit trouw lid van de kerk was, had vragen over een bepaalde leerstelling. In plaats van zijn hemelse vader om antwoord te vragen, vertrouwde hij volledig op wereldse bronnen. Zijn hart richtte zich de verkeerde kant op en hij ging op zoek naar de eer van mensen. Zijn trots werd wellicht bevredigd, in ieder geval tijdelijk, maar hij was van de machten van de hemel afgesneden. In plaats van de waarheid te zoeken, raakte hij zijn getuigenis kwijt en sleepte hij veel familieleden mee. Deze twee mannen kwamen in een onzichtbare getijstroom terecht en namen velen met hen mee. Daarentegen denk ik aan LaRue en Louise Miller, mijn schoonouders, die nooit veel wereldse bezittingen hebben gehad. Zij kozen er niet alleen voor om hun kinderen de zuivere leer van het herstelde evangelie bij te brengen, maar het elke dag na te leven. Daardoor hebben zij hun nakomelingen gezegend met de vruchten van het evangelie en met de hoop op het eeuwige leven. Ze hadden thuis een sfeer gecreëerd waar het priesterschap werd geëerd, waar veel liefde en eensgezindheid heerste en waar het beginselen van het evangelie werden nageleefd. Louise en LaRue hebben zij en zij laten zien wat het betekent om naar het voorbeeld van de heiland te leven. Hun kinderen konden duidelijk zien welke levensstromen vrede en geluk zouden brengen. En zij hebben hun beslissingen overeenkomstig genomen. President Kimball heeft gezegd, als wij voor een sterke, bestendige stroom naar ons doel van een rechtschapen leven kunnen zorgen, kunnen wij en onze kinderen voorwaarts gaan, ondanks de tegenwinden van beproeving, teleurstelling en verleiding. Zijn onze keuzen belangrijk? Hebben ze alleen op ons van invloed? Hebben we een vaste koers in de eeuwige stroom van het herstelde evangelie uitgestippeld? Soms word ik nog wel eens door een bepaalde gedachte achtervolgd. Wat was er gebeurd als ik op die dag in september op het strand aan de Indische Oceaan tegen mijn dochter Nelly had gezegd, ja, ga maar, zwem maar naar die zandbank. Of als zij ook mijn voorbeeld had gevolgd, maar niet terug had kunnen zwemmen. En als ik verder had moeten leven in de wetenschap dat zij door mijn voorbeeld in een getijstroom de zee zou zijn ingetrokken om nooit meer terug te komen. Zijn de stromingen die wij volgen belangrijk? Is ons voorbeeld belangrijk? Onze hemelse Vader heeft ons gezegend met de goddelijke gave van de Heilige Geest om ons te leiden. Hij heeft ons inspiratie en openbaring beloofd als wij die waardig zijn. Ik moedig u allen aan om gebruik te maken van deze goddelijke gave. Beoordeel uw keuzes door uzelf deze vraag te stellen. Zijn mijn beslissingen stevig in de vruchtbare grond van het evangelie van Jezus Christus geplant? Ik moedig u aan om de nodige aanpassingen te doen, groot of klein, zodat u en uw dierbaren de eeuwige zegeningen van onze hemelse Vader zullen ontvangen. Ik getuig dat Jezus Christus onze heiland en verlosser is. Ik getuig dat de verbonden die we met hem sluiten heilig zijn. We moeten nooit lichtvaardig met heilige dingen omgaan. Dat wij altijd getrouw zullen blijven, bid ik in de naam van Jezus. Amen.
Ik richt mij speciaal tot u die geen lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen bent. Ik zal een fundamentele vraag bespreken die velen van u misschien hebben. Waarom willen heiligen der Laatste Dagen mij zo graag vertellen wat ze geloven en me uitnodigen om meer over hun kerk te weten te komen? Ik bid dat de Geest van de Heer mij zal helpen om het antwoord op deze belangrijke vraag effectief over te brengen en u zal helpen om het goed te begrijpen. Toegewijde discipelen van Jezus Christus waren altijd dappere zendelingen en zullen dat altijd zijn. Een zendeling is een volgeling van Christus die van hem als verlosser getuigt en de waarheden van het evangelie verkondigt. De kerk van Jezus Christus is altijd een zendingskerk geweest en zal het ook altijd blijven. Ieder lid van de kerk van de Heiland heeft de plechtige verplichting om mee te werken aan het vervullen van de heilige opdracht die de Heer aan zijn apostelen gaf en waarover we in het Nieuwe Testament kunnen lezen. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Heiligen der Laatste Dagen nemen de taak om alle volken in alle landen over de Heer Jezus Christus en zijn herstelde evangelie te onderwijzen serieus. Wij geloven dat dezelfde kerk die de Heiland vroeger heeft gevestigd in de laatste dagen door hem op de aarde is hersteld. De leer, de beginselen, het priesterschapsgezag, de verordeningen en de verbonden van zijn evangelie zijn nu in zijn kerk aanwezig. Als wij u uitnodigen om met ons mee naar de kerk te gaan of naar de voltijdszendelingen te luisteren, dan proberen wij u geen product te verkopen. De leden van de kerk krijgen geen prijs of bonuspunten die hun een goed plekje in de hemel oplevert. En we proberen ook niet domweg het ledental van de kerk te vergroten. En bovenal proberen we u niet te dwingen om hetzelfde te geloven als wij. We nodigen u uit om naar de herstelde waarheden van het evangelie van Jezus Christus te luisteren, zodat u die met een gebed in uw hart kunt bestuderen en overwegen om voor uzelf te weten te komen of de dingen die we u vertellen waar zijn. Sommigen van u zullen zeggen, maar ik geloof al in Jezus en volg zijn leringen. Of, ik weet niet zeker of God wel bestaat. Met onze uitnodiging aan u willen we zeker niet afdoen aan uw religieuze traditie of beleving. Behoud alles wat u als waar, goed en prijzenswaardig beschouwt en toets onze boodschap. Net zoals Jezus tot twee van zijn discipelen zei, kom en zie. Zo moedigen wij u aan om te komen en te zien of het herstelde evangelie van Jezus Christus, datgene waar u al in gelooft, vergroot en verrijkt. Ja, wij zien het als een plechtige taak om deze boodschap naar iedere natie, geslacht, taal en volk te brengen. En dat doen we op het ogenblik met een groep van 88.000 voltijdszendelingen die in meer dan 150 soevereine staten over de hele wereld werken. Die opmerkelijke mannen en vrouwen bieden de leden van de kerk de hulp die zij nodig hebben om de taak die God hun heeft gegeven te kunnen volbrengen. Namelijk het eeuwige evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Maar het enthousiasme waarmee we deze boodschap verkondigen wordt niet louter ingegeven door een geestelijke bewustwording van onze plicht. Veel eer is ons verlangen om u over het herstelde evangelie van Jezus Christus te vertellen, in weerspiegeling van hoe belangrijk deze waarheden voor ons zijn. Ik denk dat ik de reden waarom we zo enthousiast ons geloof aan u proberen uit te dragen het beste kan worden uitgelegd aan de hand van een ervaring die mijn vrouw en ik lang geleden met twee van onze zoons hadden. Op zekere avond stonden Suzanne en ik voor een raam van ons huis en keken naar onze twee jongetjes die buiten aan het spelen waren. Tijdens hun avontuur raakte de jongste licht gewond door een ongelukje. We zagen al gauw dat het niet ernstig was en we besloten niet direct te hulp te snellen. We wilden nog even toekijken en zien of onze gezinsgesprekken over broederliefde waren doorgedrongen. Wat er toen gebeurde was zowel interessant als leerzaam. De oudere broer troostte zijn broertje en hielp hem voorzichtig naar huis. Suzanne en ik waren dichter bij de keuken gaan staan, zodat we konden zien wat er nu ging gebeuren. En we stonden klaar om onmiddellijk in te grijpen als de schade groter bleek of als er iets ernstig mis zou gaan. De oudste sleepte een stoel naar het aanrecht. Hij klom op de stoel, hielp zijn broertje op de stoel, draaide de kraan open en goot vervolgens een grote hoeveelheid afwasmiddel op de geschaafde arm van zijn broertje. Hij deed zijn best om de wond zachtjes schoon te maken. De reactie van zijn broertje op deze procedure kan slechts nauwkeurig worden beschreven met woorden uit de schriften. En zij zullen reden hebben om te kermen en te wenen en te jammeren en hun tanden te knarsen. En broeders en zusters, dat jongetje kermde. Toen het schoonboenen klaar was, werd de arm behoedzaam met een handdoek afgedroogd. Uiteindelijk hield het kermen op. Vervolgens klom de oudste op het aanrecht, deed een kastje open en vond een nieuwe tube medicinale zalf. Hoewel de schrammen van zijn broertje niet groot of ernstig waren, smeerde de oudste bijna alle zalf uit de tube over de hele gewonde arm uit. Er werd niet meer geschreeuwd en de jongste vond het verzachtende effect van de zalf duidelijk heel wat aangenamer dan het reinige effect van het afwasmiddel. De oudste keek weer in het kastje waar hij de zalf gevonden had en zag nu een nieuwe doos met steriel verband. Hij maakte verschillende verbanden open en wikkelde de verbanden helemaal om zijn broertjes arm, van zijn pols tot zijn elleboog. Nu dit spoedgeval verzorgd was en de zalf en verbanden door de hele keuken lagen, sprongen de kleine jongetjes met een brede lach en een blij gezicht van de stoel af. Wat er toen gebeurde, is het belangrijkste. Het gewonde broertje pakte het overgebleven verband en de bijna lege tube zalf en ging naar buiten. Hij zocht gauw zijn vriendjes op en begon hun armen met zalf en verband te verzorgen. Suzanne en ik waren getroffen door de oprechtheid, het enthousiasme en de snelheid van zijn reactie. Waarom deed dat jongetje dat? Bedenk dat hij onmiddellijk, intuïtief, aan zijn vrienden wilde geven wat hem had geholpen toen hij pijn had. Die kleine jongen hoefde niet aangemoedigd, voorgezegd of aangezet te worden tot handelen. Zijn verlangen om er anderen over te vertellen was het natuurlijke gevolg van een positieve, heilzame, persoonlijke ervaring. Velen van ons doen precies hetzelfde als we een behandeling of medicijn ontdekken waardoor pijn waarmee we al lang rondlopen wordt verlicht. Of als we raad ontvangen waardoor wij problemen met moed onder ogen kunnen zien en moeilijkheden met geduld. Aan andere dingen vertellen die waardevol voor ons zijn of ons gebaat hebben, is helemaal niet ongebruikelijk. Dat patroon wordt vooral zichtbaar bij kwesties van groot geestelijk belang en met verrijkende gevolgen. Zo gaat een verhaal in een boek met schriftuur dat het Boek van Mormon heet, over een droom die een profeet en leider van vroeger, genaamd Lehi, ontving. Het centrale element van Lehi's droom is de boom des levens, een metafoor voor de liefde Gods, die boven alles het begerenswaardigst is en het vreugdevolst voor de ziel. Lehi legde uit: en het geschiedde dat ik erheen ging en van de vrucht daarvan nam. En ik bemerkte dat ze zeer zoet was, zoeter dan alles wat ik ooit had geproefd. Ja, en ik zag dat de vrucht daarvan wit was en alle witheid die ik ooit had gezien overtrof. En toen ik van de vrucht daarvan nam, vervulde zij mijn ziel met een buitengewone grote vreugde. Daarom begon ik ernaar te verlangen dat mijn gezin er ook van zou nemen. De grootste manifestatie van Gods liefde voor zijn kinderen is de sterfelijke bediening, het zoenoffer en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. De vrucht van de boom kan worden gezien als een symbool voor de zegeningen van de verzoening van de heiland. De onmiddellijke reactie van Lehi op het eten van de vrucht van de boom en het ervaren van grote vreugde was een toegenomen verlangen om haar aan zijn gezin te geven en hen te dienen. Zo wendde hij zich, toen hij zich tot Christus wendde, ook in liefde en dienstbaarheid tot zijn naaste. In een ander gedeelte van het Boek van Mormon staat wat een man genaamd Enos overkwam, nadat zijn God zijn ernstige smeekgebed had gehoord en beantwoord. En hij zei: en mijn ziel hongerde, en ik knielde voor mijn maker neer, en ik riep hem aan in machtig gebed en smeking voor mijn eigen ziel. En de gehele dag riep ik hem aan. Ja, en toen de avond viel, verhief ik mijn hem nog steeds, zodat zij tot de hemelen reikte. En er kwam een stem tot mij, zeggende: Enos, uw zonden zijn u vergeven, en gij zult worden gezegend. En ik, Enos, wist dat God niet kon liegen. Daarom was mijn schuld weggevaagd. En ik zeide: Heer, hoe is het geschied? En hij zeide tot mij: door uw geloof in Christus, die gij nooit tevoren hebt gehoord of gezien. Wel nu, ga heen. Uw geloof heeft u gezond gemaakt. Nu geschiedde het, toen ik deze woorden had gehoord, dat er een verlangen bij mij opkwam naar het welzijn van mijn broeders, de Nefieten. Daarom stortte ik mijn gehele ziel voor God uit, om hunnentwil. Toen Enos zich met een volmaakt voornemen des harten tot de Heer wendde, nam zijn zorg voor het welzijn van zijn familie, vrienden en kennissen tegelijkertijd toe. De blijvende les die we leren van deze twee verhalen is hoe belangrijk het is dat we de zegeningen van de verzoening persoonlijk ervaren als een voorwaarde voor diepe, authentieke dienstbaarheid die veel verder gaat dan plichtmatig handelen. Evenals Lehi, Enos en ons zoontje in het verhaal dat ik vertelde, hebben wij, de leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, de onrust gevoeld die bij geestelijke onzekerheid en zonde hoort. We hebben ook de reiniging ervaren, het kalme geweten, de geestelijke genezing en vernieuwing en de leiding die alleen verkrijgbaar zijn door de beginselen van het evangelie van de heiland te leren kennen en na te leven. De verzoening van Jezus Christus verschaft het reinigingsmiddel dat nodig is om rein en schoon te worden. De verzachtende zalf om geestelijke wonden te genezen en schuld weg te nemen. En de bescherming die ons in staat stelt om in goede en slechte tijden getrouw te blijven. Aan u, familieleden en vrienden, die geen lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn, heb ik geprobeerd de fundamentele redenen waarom wij zendelingen zijn uit te leggen. Hoewel de wereld alle absolute waarheden in toenemende mate minacht en afwijst, blijven ze onverminderd van kracht. Op een dag in de toekomst zal elke knie zich buigen en elke tong belijden dat Jezus Christus de Heer is. Tot de heerlijkheid van God de Vader. Jezus de Christus is absoluut de enige geboren Zoon van de eeuwige Vader. Als leden van zijn kerk getuigen we dat hij leeft. En dat zijn kerk in deze laatste dagen in zijn volheid is hersteld. De uitnodigingen die we u doen om onze boodschap te leren kennen en te toetsen, komen voort uit het positieve effect dat het evangelie van Jezus Christus op ons heeft. Soms zijn we wel eens onhandig, brusk of opdringerig in onze verkondiging. We verlangen slechts u de waarheden te vertellen die heel veel voor ons betekenen. Als een van de apostelen van de Heer getuig ik met alle energie van mijn ziel en goddelijkheid en bestaan. En ik zeg tot u, kom en zie. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
At the conclusion of the conference, we express...
Aan het eind van de conferentie spreken we onze oprechte waardering uit voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd om deze conferentie voor te bereiden. We danken hen die gesproken hebben of prachtige muziek ten gehoor hebben gebracht. Onze laatste spreker deze bijeenkomst is onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze conferentie We Ever Pray For Thee. Daarna spreekt broeder John S. Tanner, eerste raadgever in het Algemeen Zondagschool Presidium, het slotgebed uit, waarna de conferentie wordt afgesloten.
My brothers and sisters, we've experienced two glorious days.
Broeders en zusters, we hebben twee heerlijke dagen met inspirerende boodschappen achter de rug. Ons hart is geraakt en ons geloof is gesterkt, doordat we in deze conferentiebijeenkomsten de geest hebben gevoeld. Aan het slot van deze conferentie danken wij onze Hemelse Vader voor de vele zegeningen die Hij ons heeft gegeven. We zijn opgebouwd en geïnspireerd door de prachtige muziek die tijdens de bijeenkomsten ten gehoor is gebracht. Door de gebeden die zijn uitgesproken, hebben we een nauwere band met de hemel gekregen. Ik spreek namens de hele kerk onze grote waardering uit voor de broeders die tijdens de conferentie zijn ontheven. We zullen ze missen. Hun bijdrage aan het werk van de Heer zijn groot en zullen nog generaties lang te merken zijn. Mogen wij naar huis terugkeren met het voornemen in ons hart om een iets beter mens te zijn dan voorheen? Mogen we een beetje vriendelijker en attenter zijn? Mogen we anderen hulp bieden? Niet alleen onze medeleden, maar ook mensen die niet tot ons geloof behoren. Mogen wij hun in onze onderlinge omgang respect tonen? Er zijn mensen die dagelijks met moeilijkheden worstelen. Laten we ze tonen dat we om hen geven en ze de helpende hand toesteken. Als we voor elkaar zorgen, worden we gezegend. Mogen wij aan de bejaarden en hen die aan huis gebonden zijn denken, als we de tijd nemen om ze te bezoeken, weten ze dat we hen liefhebben en waarderen. Mogen we de opdracht uitvoeren om de zwakken te hulp te komen, de handen te verheffen die slap neerhangen en de knikkende knieën te sterken. Mogen wij eerlijke en integere mensen zijn die altijd, onder alle omstandigheden, proberen het goede te doen. Altijd. Mogen wij getrouwe volgelingen van Christus en voorbeelden van rechtschapenheid zijn, zodat we lichten in de wereld worden. Broeders en zusters, ik dank u voor uw gebeden voor mij. Ze sterken mij en bouwen mij op in mijn streven om met heel mijn hart en kracht Gods wil te doen en Hem en u te dienen. Aan het slot van deze conferentie smeek ik de zegeningen van de hemel over ieder van u af. Mogen u die van huis zijn daar weer veilig terugkeren en alles in goede orde aantreffen. Mogen wij allen de waarheden die we hebben gehoord overpeinzen. En mogen ze ertoe bijdragen dat we nog kloekmoediger discipelen worden dan we waren voordat deze conferentie begon. Totdat wij over een half jaar weer bijeenkomen, vraag ik dat de zegeningen van de Heer op u mogen rusten. Ja, op ons allen. En dat doe ik in zijn heilige naam, die van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Onze geliefde hemelse Vader. Wij bidden voor onze geliefde profeet en danken u voor hem. En verleng alstublieft zijn leven en zegen hem en de leden van de kerk over de hele wereld. We spreken hun liefde voor hem uit. En we zijn zo dankbaar voor uw geest die hier is geweest in deze conferentie. We hebben veel geleerd. En we moeten nu naleven wat we hebben geleerd. Help ons om te handelen, om deze leringen in ons leven toe te passen. Om betere mensen te zijn vanwege wat we hebben gehoord en gevoeld hier zo. Hemelse Vader, wij danken u. Voor de herstelling van het evangelie en voor de verzoening van Jezus Christus. Die ons de zekerheid geeft van de opstanding en de mogelijkheid van bekering en verandering en vergeving. En help ons alstublieft om deze grote gave te gebruiken die gij hebt gegeven aan ons door uw Zoon. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Dit was een uitzending van de 184ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.